We hebben zo als gemeente een jaarthema. Steeds weer opnieuw bidden we ervoor. En het jaarthema van ons is: heb de elkander lief. En het is natuurlijk een bijzonder als je in zo'n samenkomst als vandaag echt over het gezin mag spreken, over opvoeding. En ik heb het zo genoemd dat opvoeding is een hartzaak. Het is een zaak van het hart. En ik wil met u wat teksten zo lezen en dan samen bidden en dat met u samen overdenken. Dat ik het een hartzaak heb genoemd, komt uit Spreuken 4, vers 23. Ik lees met u twee teksten. De eerste is uit de vertaling, de herziene Statenvertaling, en de tweede tekst die is uit de NBV-vertaling. Het zijn twee dezelfde teksten, alleen iets anders zeg maar vertaald, in die zin dat het iets anders beschreven is. Spreuken 4 vers 23 zegt: bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Ik lees het nog eens: bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. En de NBV-vertaling die zegt het als volgt: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Het is de bron van je leven. Ik wil heel graag met u samen bidden en dan hierover samen verder nadenken. Vader, ik wil u zo danken voor alle voorbereidingen en toch weet ik dat het allemaal letters zijn op papier. En ik wil u bidden dat u leven geeft. Dat u door uw Heilige Geest onze harten bereikt. Ik wil u bidden dat we ons op ons gemak voelen, ook al zijn we misschien de eerste keer in een evangelische gemeente. We willen echt zo bidden dat we mogen proeven, Heere Jezus, dat u in ons midden bent. Dat u ons verzorgt, dat u ons kent, dat u onze noden kent, ook in de opvoeding van onze kinderen, of hoe we zelf zijn opgevoed. We willen u bidden dat u echt spreken zult. Dat is mijn gebed voor uw aangezicht, in Jezus' naam. Amen. Ik vind het altijd een heel groot voorrecht als we zo'n samenkomst hebben met het opdragen van een kind. En dan vind ik het ook heel bijzonder steeds om iets te mogen voorbereiden over opvoeding. Ik hoorde deze week toevallig op de radio dat er een polykliniek is voor opvoedingsvraagstukken waar mensen naartoe kunnen. En dat was gistermiddag was dat op de radio. En toen hoorde ik dat was nog niet zo bekend, dat er zo'n polykliniek is voor opvoedingsvraagstukken waar mensen naartoe kunnen komen om over opvoeding hun vragen te stellen. Maar dat er meer dan 10.000 gezinnen daar naartoe komen om vragen voor te stellen. Dat is ook in een ander tijdschrift las ik dat ongeveer minstens een vijfde van de gezinnen echt vastloopt in de opvoeding. 20% van degenen die ze kennen, wat ze weten hier in Nederland, loopt gewoon vast in de opvoeding van hun kinderen. Er wordt ook door de overheid enorm veel geïnvesteerd. Als je kijkt wat er geïnvesteerd wordt op het gebied van gezinnen te ondersteunen, midden in de gezinnen mee te helpen om de kinderen op te voeden, dat is een enorm kapitaal, omdat het ook een kapitaal is van ons als maatschappij. Ik ben daar echt van overtuigd dat het gezin de hoeksteen is van de maatschappij. En als je zo nadenkt over opvoeding, wat is nu het hoogste doel van de opvoeding? Weet je, als je zo'n preek voorbereidt, we hebben dan 5 weken vakantie gehad, dan spreek ik altijd vaak met mevrouw over dingen. En zij heeft de preek meestal al 3-4 keer gehoord in de week. Maar we hadden het zo ook over van wat is nu eigenlijk het hoogste doel? Waarmee hebben wij onze, wat was nu het hoogste doel? We hebben zelf 5 kinderen, 3 dochters en 2 zonen, die alle 5 getrouwd zijn. Maar wat was eigenlijk ons doel? Wat hadden we voor ogen toen we waren aan het opvoeden? En we ook tijdens de opvoeding deden we veel lezen in Gods woord, maar ook dat we Bijbelstudie deden, omdat we handvaten wilden hebben om onze kinderen op te voeden. En wat is nu eigenlijk, wat hadden we zo voor ogen? Wat we zo voor ogen hadden en wat eigenlijk opvoeding zo bijzonder maakt en ook zo belangrijk is, dat is dat de kinderen geestelijk volwassen mensen zullen zijn. Dat onze kinderen voor vrouwen en mannen zouden zijn die zelfstandig, die echt zelfstandig in een diepe relatie met God en met mensen zouden leven. En dat hun geloofsleven niet bestaat uit regels en wetten, dat we hun geen kunstje leren hoe te leven en hoe te geloven, maar dat ze echt een diepe relatie zouden vinden in de Heer Jezus. Dat ze een relatie met de Heer God zouden hebben. Niet dat ons geloof hun geloof zou zijn, maar dat ze een authentieke relatie zouden hebben. En dat dat ook zou blijken op het moment dat er grote veranderingen zouden zijn in hun leven. Dan denk ik onder andere dat het zou blijken op het moment dat ze van 12 jaar van de lagere school naar de middelbare school zouden gaan. Waar een eerste grote verandering zou plaatsvinden waarin ze zouden zien dat ze hier zeker in deze omgeving een eenling zouden zijn op de school om hun geloof te leven. Omdat het ging om die persoonlijke relatie met God. Dat ze met 18, als ze eventueel op kamers zouden gaan wonen, dat ze dan goede keuzes zouden maken. Dat we geestelijke volwassenheid, waar we echt verbaden al vanaf hun geboorte, toen we zelf tot geloof waren gekomen, toen baden we al voor dat ze een juiste keuze zouden maken in de partners. Dat ze mensen zouden kiezen, hun mannen en vrouwen zouden kiezen, die ook een persoonlijke relatie met de Heer Jezus zouden hebben. Dat ze keuzes zouden maken in hun geldbesteding, in hun relatie. En dat alle dingen die ze zouden eigenlijk voor ogen zouden hebben, en dat was hetgene wat we eigenlijk voor ogen hadden, dat ze God zouden verheerlijken in hun leven. En dat is natuurlijk een hele mond vol. Dat is een hele mond vol. Maar waarom dachten we daar zo over? Wat was de gedachte die we daarbij, waar kwam die gedachte eigenlijk vandaan? En dat is uit Maleachi 2 vers 14 en 15. De teksten die ik citeer, die zal ik u ook projecteren, zodat u gewoon kunt meelezen. En in Maleachi 2, vers 14 en 15, ik zal u even kort de voorgeschiedenis eigenlijk lezen of vertellen. Er is grote problemen zijn in Israël. De situatie is zo beschreven dat er priesters die zijn ontrouw. En dan zie je eigenlijk dat als er geen onderwijs is, dan zie je dat het volk ook afdwaalt. Staat zo priester, zo volk. En dan, wat er dan gebeurt in Maleachi 2, in Maleachi 1 en 2, wordt er beschreven dat de mannen ontrouw worden in hun huwelijk. Dat ze naast hun vrouwen ook nog andere vrouwen hadden. Dat er echtbreuk was. Dat het huwelijk als verbond eigenlijk niet meer gezien werd. En dat het gebroken werd. En dan zie je eigenlijk gebeuren dat God de offers die ze brengen, die aanvaardt hij niet meer. En dan is er geen vrede meer bij het volk. En dan zie je in Maleachi 2 zo beschreven die grote nood die er komt in het volk, omdat er geen vrede meer is en dat God zegt, ik walg van jullie praktijken. Je komt voor het altaar, je brengt eigenlijk de offers. En als ik naar je verbond kijk waar ik getuige van was, dan heb je dat gebroken en je ligt er geen enkele nacht wakker van. En dan vragen ze, dan komt die vraag van het volk, dat ze zeggen van waarom is dat dan? En dan zegt God, nu lezen we dat gedeelte, dan zegt u waarom? En dan staat er, omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt. Terwijl zij toch uw metgezellin en vrouw van uw verbond is, heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had? En waarom die ene? Dan komt de vraag, waarom heeft hij die ene, waarom heeft hij die man en vrouw samengebracht? En hier ziet hij het antwoord, dat is een schitterend diepe, diepe les zit hierin. Dat God het doet staat, hij zocht een goddelijk nageslacht. Even met andere woorden wat hier eigenlijk staat. met mijn eigen woorden. Dat God zegt, ik heb een man en een vrouw samengebracht. En ik ben zelf getuige van dat verbond geweest. Meer nog, ik maak deel uit van dat verbond. Er wordt een drievoudig snoer wordt er gemaakt in een gezin. Dat God een man, een huwelijk, om het te definiëren, is een verbond tussen één man en één vrouw met de Heere God. Er is wel grote verwarring in Nederland wat een huwelijk eigenlijk is. Maar een huwelijk is een man die met een vrouw trouwt en een verbond sluit. En in dat verbond gaat de Heere God deel uitmaken. En dan zegt hij, als dat verbond gebroken wordt door echtbreuk, door een buitenechtelijke relatie, dan zegt hij, ik ben getuige geweest, ik ben deelgenoot geweest van dit ene verbond wat ik gesloten heb. En ik heb maar één vrouw voor je gemaakt. Dat is die ene. Op het moment dat je op het stadhuis bent en je zegt ja, dan is dat de enige en ware die God jou gegeven heeft. Dat is als het ware zoals Genesis zegt, je tegenover de hulp die God gegeven heeft. Niet omdat we nog vier handen nodig hebben, dat God ons een hulp geeft als man, maar omdat God ons ziet hoe we als mannen zijn en we dingen niet kunnen. Ik kan gewoon dingen heel vaak niet. Niet dat ik vier handen nodig heb, maar ik kan het niet. En dan heeft God me een hulp, een tegenover gegeven. En daarmee is er een verbond gesloten. Dat ene verbond waar hij getuige van is, waar hij deelgenoot van uitmaakt. En dan komt dat prachtige, waarom heeft God dat gedaan? Waarom heeft hij een gezin gegeven vanaf het begin der schepping? Weet je, het gezin bestond al voor de zondeval. Dat is een scheppingsgegeven. Het is niet iets wat zomaar ontstaan is. Het gezin is in de gedachte, het huwelijk is in de gedachte van God geweest. Eén vrouw, één man. En een verbond. Met één grote gedachte. En dat zegent ons zo ontzettend. Die gedachte is, hij wil een goddelijk nageslacht. God is niet alleen met u bezig. Hij is niet met jou als man en vrouw bezig. Hij brengt de man en de vrouw niet samen om alleen, zeg maar, in die relatie te zijn. Als God kinderen schenkt, dan doet hij dat omdat hij een goddelijk nageslacht wil. En dat is zo indrukwekkend, dat God zoekt iets in de kinderen van hemzelf. Hij zoekt niet alleen in u iets van hemzelf, hij zoekt ook in je kinderen iets van hemzelf. Hij zoekt in de kinderen iets van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is zo'n bijzondere gedachte, dat je ziet dat het God niet alleen gaat om mij, maar dat het ook gaat om mijn kinderen. Soms dan lees ik zo verschillende vertalingen, als u niet zo in de Bijbel thuis bent. De Bijbel die is eigenlijk geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks. En vanuit deze talen zijn er verschillende vertalingen gemaakt. En een van de vertalingen die onder andere in de Rooms-Katholieke Kerk gebruikt wordt, is de Willibrord-vertaling. En die Willibrord-vertaling, die pak ik er ook heel regelmatig bij, omdat die ook soms echt hele mooie omschrijvingen geeft. En Malachi 2, vers 15, daar zegt de Willibrord-vertaling, die zegt het als volgt. Heeft hij jou niet voor hem gemaakt als zijn vlees en leven? En dan staat daar, en wat wil hij anders dan kinderen van God? Het is Gods gedachte dat een kind van wat geboren wordt, dat dan een kind in die zin van hem wordt. Wat betekent dat? Dat hij God ziet, gaat zien als zijn vader en dat er een intense, diepe relatie komt tussen hem en dat kind door zijn Zoon Jezus Christus. Dat is Gods gedachte, daarmee is hij bezig. En als dat Gods gedachte is, dan is dat ook het hoogste doel in uw opvoeding. Weet je, kinderen kunnen hoge morele waardes hebben. Kinderen kunnen zichzelf geven. Je kunt kinderen heel veel normen en waarden geven. En ik zal er zo dadelijk eigenlijk iets over zeggen. Maar het hoogste doel, en dat is altijd, dat is bijzonder en is een heel grote zegen. Ik heb vrienden die kennen de Heer Jezus niet, maar het zijn mijn vrienden omdat het mensen zijn die hoge morele waardes hebben. die betrouwbaar zijn. En waar ik ontzettend fijn vind om met hen op te trekken. Maar het hoogste doel, en dat vertel ik hen ook als ik de mogelijkheid heb, is toch dat je een persoonlijke relatie met God hebt. Dat je weet wie je schepper is. En de NBV-vertaling zegt over Maleachi 2, vers 15, wie ook maar een beetje verstand heeft, doet zoiets niet. Dus als het gaat over echtbreuk. Want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is. Wat dat betekent is dat het Gods wil is dat je een relatie met hem hebt. Waar komt het nu op aan in de opvoeding? Als je dit wil bereiken. Weet je, opvoeding is vaak gericht op gedragsverandering. Maar er moet iets aan vooraf gaan. Natuurlijk is het zo dat het heel erg belangrijk is om je kinderen, zeg maar, te leren hoe ze zich zouden moeten gedragen. Maar vandaag heb ik die tekst genomen uit Spreuken 4, vers 23, waar staat dat het is uit het hart die de uitingen zijn van het leven. De bron van het leven. Het hart is de bron. Het hart bepaalt het gedrag. Een van die teksten uit Markus 7, vers 21 en 22, die zeggen het volgende, om iets over het hart van ons te zeggen. En hij zei, wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Het is iets wat uit je hart komt. Het centrum van ons denken. Daar waar je de plannen eigenlijk beraamt. Het hart in de Bijbel is niet hier dat orgaan waar de bloed rondpompt, maar het hart in de Bijbel is het centrum van uw denken, is het centrum daar waar de plannen eigenlijk bestaan. En door de gebrokenheid van de schepping is het hart, komt daar dit uit. Ik vind dat altijd een hele moeilijke boodschap om u voor te houden waar we eigenlijk vandaan komen. Ik vind het zelfs moeilijk voor mezelf als ik in de spiegel kijk en zeg, Miel, dit is uit het hart, dit komt uit je hart. Als ik ook steeds weer opnieuw, mijn eerste reactie die ik soms heb, dan moet ik zeggen van, rustig, overdenk dat. Is dat hetgene wat God verheerlijkt? Want mijn natuurlijke neiging is van mijn karakter dat ik meteen, poef. Maar wat God wil, is dat er geduld is en dat er zelfbeheersing is. Maar ik moet gewoon onder ogen zien dat dit uit mijn hart komt. Dit komt uit mijn binnenste. Vaak zeggen mensen, dit is me overkomen, het komt van buitenaf. Maar de Bijbel leert dat het van binnenuit komt. En dan zie je ook in Lucas 6, vers 45, daar staat, de goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Die teksten zijn zo rijk, omdat ze u laten zien waar het nu echt gaat om opvoeding. Het gaat erom, waarom heb ik dat nu zo laten zien? Het gaat erom niet direct te beginnen met een gedragsverandering. Als een kind ongehoorzaam is, dan gaat het natuurlijk erom dat het leert gehoorzaamheid te zien. Maar u als ouder krijgt een spiegel voorgesteld hoe zijn hartssituatie is. Dus als u een gedragsverandering eigenlijk wil doorvoeren, zal het in eerste instantie gaan om het hart van uw kind. Het is een hartszaak. Het gaat om het hart van uw kind. En niet om gedragingen, regels, beperkingen en nogmaals wetten voor te schrijven. Want dat op het moment dat het wegvalt, als die regels en wetten wegvallen, weet u, ik zeg wel eens vaker in de gemeente, je leert jezelf kennen als je alleen bent. Als je niet meer een sociale omgeving hebt die je controleert. dan weet je wie je bent. En op het moment dat een kind grote veranderingen door gaat brengen en hij komt zeg maar in een omgeving zonder papa en mama, zonder sociale omgeving, en je hebt hem wetten en regels geleerd die jij ook houdt thuis, maar het hart is niet veranderd, dan zul je zien dat het explodeert. Omdat het niet om gedragsregels gaat, het gaat niet om wetten en regels. De Bijbel leert ons dat het gaat om het hart van je kind. Dat dat de bron is waaruit het gedrag volgt. Als je het hart kunt bereiken, als je het hart kunt veranderen, en dat kunnen we niet, dat is onze beperking in de opvoeding, dan kun je ook het gedrag beïnvloeden. Wat kunnen we wel? Wat we wel kunnen is het kind leren over bekering. Dat zegt de Bijbel, dat iedereen zich moet bekeren. Dat betekent eigenlijk dat je je omkeert naar God. En dat God een wedergeboorte geeft, een nieuwe gezindheid. Dan bereik je het hart. Maar hoe doe je dat nu? Kijk, ik kan niet allemaal leuke dingen vertellen wat je moet doen, maar hoe doe je dat dan? Ik zit vaak onder preken en dan weet ik, er komt me een hele emmer wat wordt over me heen gegooid, maar het probleem is eigenlijk, hoe moet ik dat dan doen? Ik laat je een filmpje zien. Is eigenlijk in de hele context waar de preek eigenlijk over gaat, is het best wel komisch. Omdat ik laat je een reclamefilmpje zien van Intertuin, hoe je komkommers kweekt. Voor de gasten, even wachten Robert, ik zal het zo aangeven. Voor de gasten onder ons, ik hoop niet dat als hij straks in de gemeente komt, dat hij vertelt, ik was in de preek en daar hebben ze me geleerd hoe ik komkommers moet kweken. Ik vond het nogal tamelijk grappig eigenlijk deze week. Ik stuurde zeg maar de man die bij ons de hele technische voorbereidingen doet. Als we zo'n filmpje tonen, dan stuur ik dat naar Kim toe. Kim Jansen, die doet hier de techniek. En ik zei, Kim, kun je dat filmpje downloaden van YouTube? Want dat wil ik eigenlijk heel graag gebruiken. En toen kreeg ik het volgende, dat wil ik u toch niet onthouden, wat hij me schreef. Hij zei, hallo Miel, ik hoop dat je vakantie je goed gedaan heeft. Maar als ik dit filmpje zie, heb ik mijn twijfels. Blijkbaar is het voor de gebreken ook komkommertijd. Maar ik wil aan de hand van dit filmpje wil ik een paar geestelijke principes. Het duurt maar 1 minuut en 20 seconden. Maar ik wil je een paar geestelijke principes wil ik je uitleggen. Robert, laat maar eens even zien.
Hoe kweek ik een komkommer? Komkommers kweken is makkelijker dan je denkt. In 6 stappen zet je je eigen komkommers op tafel. Stap 1. Zaai de komkommer. Dat kan vanaf half mei. Stap 2. Zorg voordat je begint dat de bovenste 10 centimeter van je moestuin is bedekt met biologische moestuingrond. Stap 3. Nu is het tijd om de komkommerzaadjes in de grond te stoppen. Plant de zaadjes 15 centimeter uit elkaar. Stap 4. Bedek de zaadjes met aarde, zodat ze een halve tot 1 centimeter diep komen te liggen. Druk de aarde niet aan. Stap 5. Nu begint de verzorging van de jonge plantjes. Geef ze voldoende water en voeding en houd je moestuin onkruidvrij. Stap 6. Na ongeveer 6 weken kun je de komkommers oogsten. 1 extra tip, wacht niet te lang met het oogsten van de komkommer. Hoe ouder die is, hoe bitterder hij wordt.
Dat neemt u in ieder geval mee vanmorgen. Om vrucht te dragen laten ze hier 6 stappen zien. De eerste is, laat maar zien Robert, de grond goed voorbereiden. En met zaag de aarde kiezen. Het tweede is de juiste tijd. Je moet echt op de juiste tijd. Ik liet een kalendertje zien. Je moet op de juiste tijd je zaad zaaien. Het derde is juiste zaad. Het vierde is wel de aarde, de zaad bedekken met aarde, maar niet aandrukken. Het vijfde is het verzorgen en onkruidwieden. En het zesde, oogsten en van de vrucht genieten. En dat zijn natuurwetten. U kunt andere filmpjes downloaden. Dan gaat het over paprika's en sla, overzien en courgette. Maar ze geven allemaal hetzelfde aan. Dien verstande dat het zaad wat gezaaid wordt anders is en daardoor ook de vrucht anders is. Maar de hele voorbewerking is precies hetzelfde. Waar ik u nu wil van overtuigen, dat is dat opvoeden van kinderen. En nu zeg ik iets wat, daar kan u me na de preek over aanspreken. Dat is net zo zeker als het aanleggen van een tuin. De principes zijn net zo zeker als het aanleggen van de tuin. Het is niet alleen genade. Dat zeggen we wel eens, dat is alleen maar genade. Dat is niet alleen maar genade. Als ik namelijk in de tuin zaad gooi en ik ga op mijn stoel zitten en kijken wat er gaat gebeuren, dan kan ik u van op een briefje geven dat ik geen vrucht zal hebben. Dan zul je geen vrucht hebben. Dat je gaat met de duimen draaien en zegt, ik ga wachten op de genade van God. U zult geen vrucht hebben. Het is zo bijzonder dat je hier, zeg maar, in Malachi 2, daar zie je dat God eigenlijk het doel heeft om je kinderen te zegenen dat ze hem aanbidden. En daar gebruikt hij de ouders voor. Hij gebruikt de ouders in eerste instantie om wedergeboorte tot stand te brengen. En nu is het zo, natuurlijk kunt u dan zeggen van bij ons is dat niet gebeurd. En dat is natuurlijk zo. Maar toch weet elke tuinder en boer dat als hij gaat zaaien en hij doet het zoals hij zeg maar het moet doen, daar komt ook zaad niet uit. Dat klopt. Hij doet toch hetzelfde, maar soms komt het zaad niet uit. Maar het overgrote gedeelte van het zaad komt wel zo uit. Anders zou hij het nooit zo doen. En als ik kijk naar wat hier voor principes eigenlijk geleerd worden, dan moet ik denken aan 1 Korinthe 3 vers 9, waar staat, Gods akker zijn wij. Dat God zegt, het leven van u is als een akker. En vandaar dat ik ook mijn kinderen, u mag uw kinderen zien als een akker. En daar gaat hij in investeren. Hoe gaat hij investeren? Het eerste is het zo dat je de grond gaat voorbereiden. Er moet goede grond zijn. En dat is tot 3-4 jaar. Daar wordt heel veel gelegd. Wat het kind dan eigenlijk moet, zeg maar die aarde over de opvoeding wordt in die eerste 3 jaar, wordt dat voorbereid. Wat een kind moet leren is dat hij in eerste instantie moet hij leren hoe te ontvangen. Dat hij niet voor zichzelf kan zorgen, maar hoe te ontvangen. En dat er veiligheid is, dat er vertrouwen is en dat er vreugde is. Dat is die voorbewerking van die aarde. En de vraag die u zichzelf moet stellen is, aan wie vertrouw ik dat toe? Laat ik dat door anderen doen? Of doe ik dat zelf? Is het me zo belangrijk dat ik het zelf wil doen? Ik wil die eerste 4 jaar van mijn kinderleeftijd, wil ik er zelf voor zorgen. Ik geef het niet uit handen. Omdat het goede aarde moet zijn. Dat is de hele voorbereiding. Het tweede is dat je dan begint te zaaien. Voordat je zaait moet je kiezen voor de juiste tijd. Ik vind het altijd heerlijk vanaf het begin. Ik zie dat in gezinnen. Dan zijn de kleinderen heel klein. Dan worden ze naar bed gebracht, door papa of door mama. Er wordt gebeden, er wordt nagedacht over de dag. Er wordt God gedankt, hoe klein dat ze zijn, op hele eenvoudige manier. De juiste tijd kiezen wanneer je wat eigenlijk zaait. En dan begint eigenlijk het juiste zaad. Want wat je zaad zaait, dat zul je ook oogsten. Wat is het juiste zaad? Wat is dat? Natuurlijk is het Gods woord. Maar, er is een maar. En dat is namelijk, het is Gods woord wat het karakter van Christus in uw leven laat zien. In uw leven laat zien. Weet je, als ik mijn kinderen leer dat ze de Heere God moeten liefhebben met hun hele hart. Dat Hij het middelpunt is van ons bestaan. Dat ze anderen moeten liefhebben als zichzelf. Het eerste wat een kind kijkt, dat is hoe heeft papa en mama dat dan gedaan? Hoe is dat zichtbaar bij papa en mama? Hoe is het daadwerkelijk zo dat papa en mama de volledige voldoening vinden in zijn zoon Jezus Christus? Is het zo dat ik kan zien dat papa en mama de volledige vreugde vinden in de omgang met God? Of is het wetten en regels en kunstjes? Het goede zaad is natuurlijk Gods woord, maar in een kind is het goede zaad het Gods woord wat in uw leven vrucht draagt en wat je dan je kind leert. Toen ik met mijn zonen over seksualiteit sprak, hoe ze met een vrouw moesten omgaan, dat maakte alleen maar indruk omdat ze het jaren gezien hadden hoe ik met mijn eigen vrouw omging. Als ik hen iets had verteld, hoe de Bijbel erover dacht, dan had ze gezegd, pap, hou eens op. Als ik aan tafel zit, hoe ga je met je vrouw om? Hoe ga jij, eer je haar, nooit gezien? Toen ik hen vertelde over dat een man zijn vrouw eert, dat was voor hen zo klaar en duidelijk als een klontje. Dat had ik eigenlijk niet hoeven uit te leggen, want ze hebben het gezien. Ze zien het in mijn leven. En natuurlijk ben ik niet perfect, en dat zien ze dan ook. Maar als het dan misgaat, dan zien ze ook dat ik kom en zeg, het is niet goed gegaan, ik wil vergeving vragen. Ook aan mijn kinderen heb ik regelmatig vergeving moeten vragen. En vaak, heel vaak, aan mijn vrouw. Maar ze zien dat. Als ik het heb over vergeving, en een vader komt nooit naar zijn kinderen en hij zegt, wil je me vergeven? Dan kunt hij wel iets over vergeven vertellen. En dan kunt hij ook zeggen van, hier op pagina sowieso, vers sowieso, in dat boek, daar gaat het over vergeven. Maakt geen indruk. Maakt helemaal geen indruk. Werkt totaal averechts. Het goede zaad is datgene wat in uw leven zelf te zien is. Het vierde wat ze in dat gedeelte aangeven, dat is dat de aarde, als u het zaad gezaaid heeft, moet u de aarde met aarde bedekken. Dat betekent eigenlijk, op dat moment is uw rol uitgespeeld. Want dan gaat God in het verborgene, gaat hij verder met dat zaad. En het is zo ontzettend belangrijk dat je dat beseft. O God, ik ben zo afhankelijk van de vrucht die u gaat geven, dat dat door u bewerkt wordt. En dat u niet de aarde gaat aandrukken. Kinderen, vaders, verbittert uw kinderen niet. Dat je niet gaat aandrukken en wetten en regels gaat maken om ze in het harnas te persen, dat ze tot geloof komen. Weet je, het bijzondere is eigenlijk, ik weet niet of je dat, heb ik van een vriend dat voorbeeld, een vriend die is ook predikant, die zei het volgende, hij zei, als je een kastanje in de aarde drukt, en ik heb dat eens gedaan thuis, dat is prachtig om te doen. Je doet die kastanje doe je in de aarde, doet er zeg maar grond over, dan zie je op een gegeven moment, na een paar weken, dan komt er zo'n klein kastanjeboompje. En als je de kastanje dan zeg maar eruit haalt, dan zie je dat die kastanje gebarsten is. En uit die kastanje komt die boom. Dat is schitterend. Maar weet je wat sommige ouders doen? Ze zaaien en dan willen ze weten hoe ver hun kind is. En je moet je eens voorstellen dat ik dus het volgende doe. Ik stel dat ik het vermogen had met een scheermesje die kastanje exact zo te snijden, zoals die gebarsten is in de grond. Nu pak ik die kastanje en ik denk, zo is dat dus. Ik snij hem zelf in. Dan gaat het wat sneller. Ik stop hem in de grond. Weet u wat er gebeurt? Hij verrot. Omdat het tijd nodig heeft. En ieder mens is uniek en authentiek. En het, je kunt, zeg maar, hier zijn dat principes, dat zijn principes die ik u leer, maar het is de tijd en God die de vrucht gaat geven. Het vijfde is onkruidwieden. Begin in je eigen leven. En begin in je eigen leven uit te trekken. En dan zie je dat je het ook mag doen bij je kinderen. Wat is onkruidwieden? De Bijbel die zegt dat we moeten vermanen. Wat is vermanen? Is dat iemand ergens ongezouten de waarheid zeggen? Dat je iemand ergens flink op zijn nummer zet? In de Bijbel, het woord vermanen betekent het goede aanleren. Dat is niet iemand ongezouten de waarheid uitleggen en het flink invrijven wat er mis is gegaan. Het goede aanleren, dat is ook het verschil tussen straffen en tuchtigen. Tuchtigen is niet zo'n populair woord, zeker niet in onze maatschappij. Maar straffen heeft altijd met het verleden te maken. Maar tuchtigen, dat heeft met de toekomst te maken. Dat heeft te maken met dat ik wat anders wil met mijn kinderen. En dat ik hun tuchtig, dat betekent ik wil hen het goede aanleren, zodat ze zelfstandig in die relatie met God en in die relatie met mensen kunnen functioneren. Dat is tucht. Tucht is op toekomst gericht en niet op het verleden alleen. En dan die vrucht. Die vrucht. Die vrucht van het karakter van Christus. Dat je mag zien dat liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zo tot uiting komt. En het bijzondere is dat u dat mag zien en mag genieten bij uw kinderen. Toen we 25 jaar oud waren, dat is vorig jaar, was dat. Toen kreeg ik een briefje van onze oudste kleinzoon. En ik heb hem gevraagd of ik dat mocht voorlezen en hij vond het goed. Lieve opa en oma, bedankt dat u vroeger mama over God heeft geleerd. Want nu kan zij over God aan mij vertellen. Het is zo'n enorme zegen om te investeren in je kinderen, omdat wij u als gezin, ik ben nu 60 jaar, ik kan dus geleidelijk terugkijken, maar ik zie dat God met ons iets begonnen is. Ik weet niet hoe het is met onze voorouders, zeker ook niet met onze ouders, ook niet met de ouders van onze kinderen, maar wat ik weet is dat God met ons iets nieuws is begonnen. En toen ik hem leerde kennen en zei, Heere God, kom die in mijn leven. Ik wil de leiding van mijn leven in uw handen leggen. Toen had ik het over mijzelf. En het is zo'n genade dat God niet meer alleen met mijzelf bezig is. Ik had het gedachte dat ik het middelpunt was van zijn liefde. En dat ben ik ook in zijn Zoon Jezus Christus. Maar God is niet alleen met mij bezig. Het is zo'n diepe genade dat u beseft dat God ook met uw kinderen bezig is. En hier zijn vele jonge gezinnen. En mogen we het meemaken dat jullie hier mogen staan en zeggen, mijn kindskinderen, die hebben de Heere Jezus aangenomen. Dan zie je dat God door de geslachten, dat is Malachi 2 vers 15, dat is die aan het bewerken in u. Dat hij een goddelijk nageslacht wil hebben. Een geslacht wat hem eert. Ik wil afronden met u uit te dagen. Het eerste is dat u misschien moet nadenken over uw tijdsbesteding. Misschien moet je wel ander werk zoeken als dat alles opvreet. Dat je helemaal geen tijd hebt voor je kinderen. Of dat je minder moet werken. Of dat je tijdelijk minder moet werken. Want er komt ook een andere tijd. Er zijn ook fases in je leven. Op een gegeven moment zijn alle kinderen naar school. Dan zijn er weer andere mogelijkheden. Maar als je jonge kinderen hebt, kleine kinderen, mensen, kinderen die zo afhankelijk zijn van u, dan denk erover na wat je moet kiezen, waar je voor kiest. denk er samen ook, bespreek als man en vrouw ook die stappen in de praktijk. Wat ik vanmorgen heb gepakt, dat filmpje van Intertuin van mijn part. En ga je nog eens kijken op YouTube en denk, hoe werkt dat in ons gezin? Hoe ben ik met die opvoeding eigenlijk bezig? Weet je, als je zo voorbereidt, kan het ook zijn dat u vanmorgen zegt, ik heb het niet goed gedaan. Ik kom ook dingen tegen, die heb ik niet goed gedaan. En dan is het zo goed om te zeggen met je vrouw samen, om daarover na te denken. En te zeggen, dit hebben we eigenlijk niet goed gedaan. En het bijzondere in de Bijbel is dat er vergeving is. Dat er genade is. Dat God altijd het laatste woord op dit moment spreekt. En dat is genade en vergeving. En het bijzondere is ook dat je naar je kinderen kunt gaan. Ik heb dat soms gedaan. Ik heb gevraagd, wat had je eigenlijk gewild dat ik anders gedaan had? Waar heb ik je echt gekwetst? Dat is zo genezend. Alleen al de vraag. Als je alleen als vader komt met de vraag, is meestal al genoeg. En het laatste wat ik u wil vragen is om na te denken en om te bidden voor wijsheid, maar ook met anderen te spreken in andere levensfases. Weet je, de ouderen in de Bijbel, die hebben zo'n belangrijke plek. In de Nederlandse maatschappij worden ze ergens opgeborgen. En dan kijken we dat ze niet te veel kosten. In de Bijbel is het zo dat ouderen worden betrokken, worden gevraagd. Die zijn die fases al doorgegaan. Als ik iets had moeten doen, had ik echt gebeden dat ik mensen om me heen had, waar ik naartoe kon gaan en iets kon vragen. Omdat zij het al die traject gelopen waren. Ben niet trots. Ben er niet trots. Ga in alle nederigheid en vraag aan mensen die al die weg zijn gegaan. Laten we zo even stil zijn.